Vanavond gaan we naar Exodus hoofdstuk 30. Exodus hoofdstuk 30 zijn we gebleven. En we gaan het gedeelte lezen over de heilige zalfolie. En ik lees u voor Exodus 30 vanaf vers 22 tot en met vers 33. We beginnen in vers 22 van Exodus 30. En er staat in vers 22. De Heere sprak tot Mozes. Gij nu, neem u zeer fijne specerijen. 500 sikkels van zelfgevloeide meren. En half zoveel, 250 sikkels welriekend kaneel. En 250 sikkels welriekende kalmoes. En 500 sikkels kassie naar de heilige sikkel. En een hin olijfolie. Gij zult het tot een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider dat bereidt. Het zal een heilige zalfolie zijn. Gij zult daarmede zalven de tent der samenkomst en de ark der getuigenis, de tafel met al haar gerei, de kandelaar met al zijn gerei, en het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met al zijn gerei, het wasvat met zijn voetstuk. Gij zult ze heiligen, zodat zij allerheiligst zijn. Ieder die ze aanraakt, zal heilig zijn. Ook Aaron en zijn zonen zult gij zalven en heiligen, om voor mij het priesterambt te bekleden. En tot de Israëlieten zult gij spreken, dit is voor mij een heilige zalfolie van geslacht tot geslacht. Op het lichaam van een mens zal zij niet uitgegoten worden, en volgens deze bereidingswijze moogt gij niets soortgelijks maken. Zij is iets heiligs, heilig zal zij u zijn. De man die iets soortgelijks zal bereiden, en iets daarvan op een onbevoegde laat komen, zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. Tot zover. Ja, nu de tabernakel geheel gereed is, en alle onderdelen van de tabernakel, al de attributen, zijn beschreven, en heel die tabernakel met heel zijn inhoud uitgebreid is behandeld, krijgen wij als laatste behandeld de heilige zalfolie. En hierna komt dan nog van vers 34 tot 38 het heilige reukwerk, wat op het reukofferaltaar moest worden geofferd. Goed, met dat reukwerk van vers 34 tot 38, daar hebben we bij stilgestaan toen we stilstonden bij dat gouden reukofferaltaar. Wat voor ons nog overblijft, is die heilige zalfolie. Maar goed, die heilige zalfolie, die is dus om te geuren. Net zoals dat reukwerk, dat heilige reukwerk wat erna komt, ook was om te geuren. Het verspreidt allebei een geur. En bijzonder was dat met die heilige zalfolie, zoals we hebben gelezen, moest alles worden gezalfd. Heel die tent, heel die tabernakel, met al zijn attributen, ze worden hier nog allemaal apart genoemd ook, maar ook nog inclusief Aaron, de hoge priester, en zijn zonen, de priesters. Dat zie je ook in vers 26 tot en met vers 30. Gij zult daarmee zalven de tent der samenkomst. En dan krijg je alles wat in die tent te vinden was. Ook alles wat in de vorm was. Het brandofferaltaar en het wasvat. Dat zou je allemaal heiligen. Allemaal zalven. En vers 30. Ook Aaron en zijn zonen zult gij zalven en heiligen om voor mij het priesterambt te bekleden. Alles en iedereen wordt geheiligd door die zalfolie. Geheiligd, dat wil zeggen, apart gezet, voor God bestemd, apart gezet, gescheiden van de rest, apart gezet voor God te dienen, voor een goddelijk doel. Dat is eigenlijk wat heiligen is. Ja, als je kijkt naar die zalfolie, waar die zalfolie uit bestond, wat zijn ingrediënten zijn, laten we dat nog maar eens lezen, want dat is nogal een opgave, een soort recept. Daarmee zou je naar de apotheek kunnen gaan, wijs van spreken, en kunnen zeggen, u moet dat voor mij bereiden. Hè? Zo moet je zalf in de apotheek voor me maken. Vers 22, de Heere sprak tot Mozes, Gij nu neem u zeer fijne specerijen. Het waren dus zeer fijne specerijen. En het waren er vier, want het is 500 sikkels van zelfgevloeide mirre. En half zoveel, 250 sikkels welriekend kaneel. En 250 sikkels welriekende kalmoes en 500 sikkels cassie naar de heilige sikkel en een hin olijfolie. Dat waren de ingrediënten. Dus dat is dus mirre, dat is kaneel, dat is kalmoes en cassie en nog een hin olijfolie. Gij zult het tot een heilige zalfolie maken als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider, een apotheker, dat bereidt. Het zal een heilige zalfolie zijn. Het was dus gemaakt, die zalfolie, van zeer fijne specerijen, staat daar. In het Grieks is dat woord wat daar gebruikt wordt, zeer fijne specerijen, is een woord wat aangeeft zoete geur. Het is afkomstig van een Hebreeuws woord wat betekent zoete geur. En dat is de basale gedachte, de grondgedachte hier. Dat het zoete geuren zijn. En dat ook een zoete, lieflijke, aangename geur verspreidt. Alles waar die zalfolie mee wordt gezalfd, als het ware ruikt aangenaam voor de Heere. En eigenlijk wie aangenaam, wel aangenaam is, en als een lieflijke reuk voor de Heere is, dat is in de eerste plaats Christus. Christus en het evangelie. Dat is een lieflijke geur. Een lieflijke reuk. Een zoete geur. En ook het evangelie wat over Christus handelt. En als je dat evangelie ook verkondigt, dan verspreid je ook een blijde boodschap. Een zoete geur. Een lieflijke geur. Spreek dan van liefde. Het evangelie brengen is het verkondigen van Christus als een lieflijke geur. In wie God al zijn welbehagen heeft. Die zalfolie bestond dus in de eerste plaats uit 500 sikkels van zelfgevloeide mirre. Ja, wat was nou die mirre? Er staat hier van zelfgevloeide mirre. Wat was nou die mirre? Nou, die mirre was een soort gom. Gom die droop uit een hele kleine dwergboom uit de familie van de terebinten. U kent wel de terebinten van Mamre, hè, waar Abraham zijn graf kocht. Maar in die terebintenfamilie, in die soort bomen, daar had je ook kleine bomen bij, dwergbomen. En die gaven soms van zichzelf uit, gaven ze een gom, mirre. Wij kennen het ook wel, want als wij gaan wandelen in onze bossen en je komt bij naaldbomen, dan zie je soms dat uit de hars, uit de bast, dat je daar hars ziet lopen, harsdruppels zie je eraan zitten. En soms ook als je naar de Gamma gaat of naar de Praxis of weet waar niet, zo'n bouwmaterialenzaak en je koopt hout, dan zie je soms als dat hout dan helemaal is gezaagd enzovoort, dat daar toch hars soms zit, van die druppels hars. Dus vanzelf gevloeide meren, dan kon je dat als het ware opwekken bij die boom, je kon daarin snijden. En als je erin sneed, dan hoefde je maar te wachten en dan droop die hars, die gom, die mirre, die droop daaruit. Maar ze moesten hier niet nemen mirre die als het ware was geteeld, dat je een boom had gesneden en dat daardoor uit zo'n wond die mirre droop. Nee, het moest vanzelf uit die mirreboom, moest dat mirre vanzelf druipen. Ja, als je naar dat mirre keek, dan leek het als je bij zo'n boom kwam die vanzelf mirre tentoonspreidde, dan leek dat net of daar druppels liepen, of daar tranen liepen. Mirre spreekt ook van lijden, spreekt van tranen, spreekt eigenlijk van bitterheid. Want proef je het, als je mirre gaat proeven, dan is dat heel erg bitter. Mirre is heel erg bitter. En daarom spreekt de mirre hier van de bitterheid, van het lijden en van de tranen van Christus. Maar mirre spreekt nog van iets anders, dat moeten we niet vergeten, want het is vanzelf gevloeide mirre. Mirre komt 14 keer in de Bijbel voor. Dat is wel bijzonder. Want 14 is 2 keer 7. Hij spreekt eigenlijk van, 2 spreekt eigenlijk van verlossing in de Bijbel altijd. En 7 van Gods volheid. Er is een volheid van verlossing. En dat zit aan het woord meren vast. Ook bijzonder is, als je in de concordantie gaat kijken, dat 8 keer het woord meren in een maar 1 Bijbelboek voorkomt. Namelijk in het Bijbelboek Hooglied. Daar komt het 8 keer voor. En 8 spreekt weer van een nieuw begin. En meren spreekt ook van een nieuw begin. Er is een volheid van verlossing, maar die verlossing houdt in een nieuw begin. Na al dat lijden, na al die bitterheid, komt daaruit voort toch een nieuw begin. Een volheid van verlossing. Maar om die volheid van verlossing voor te brengen, moesten er wel tranen worden geschreid. Was daar wel bitter. Maar het zit wel vast aan Hooglied. Het zit wel vast aan een boek, wat eigenlijk Hooglied, wat eigenlijk het lied is der liefde. Een boek is van liefde. Een liefdesboek. Dat is eigenlijk wat Hooglied is. En daar komt het dus 8 keer in voor. En Meren spreekt eigenlijk van pure liefde. Van zelfgevloeide liefde. Uit Gods hart voortgekomen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gods liefde. Gegeven uit genade. Om niet. Zonder enig motief. Het is vanzelf gevloeid. En Christus heeft ook zijn liefde bekendgemaakt aan ons. En dat is als het ware vanzelf bij hem opgeweld. Als je naar Hooglied kijkt, en we zullen er iets van lezen. Kom, laten we dat doen. Hooglied. We zitten hier nou toch vanavond bij elkaar. Laten we dan maar wat lezen uit Hooglied. Hooglied, en dan de eerste keer dat het voorkomt is in Hooglied 1, vers 13. En Hooglied wordt altijd een beetje vermeden in de prediking vanwege de uitspraken die erin staan. Dus u moet niet zo schrikken. Maar het gaat over de liefde. En daar staat in vers 13 van Hooglied 1. Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre, rusten tussen mijn borsten. Nou, dat is eigenlijk een prachtige omschrijving van liefde. Liefde wordt gelijk geschakeld. En zijn geliefde wordt gelijk geschakeld hier aan een bundeltje mirre, die rust tussen zijn borsten. Die draagt op zijn hart. Zo ook in Hooglied 5. Komt dus 8 keer voor, maar we lezen er maar kleine stukjes van. Hooglied 5. Vers 5, daar staat op, ik stond op om mijn geliefde open te doen, mijn handen dropen van meren, mijn vingers van vloeiende meren, op de greep van de grendel. Kan je het voorstellen? Zo liefdevol, zo vol liefde stond hij op om zijn geliefde open te doen. Zo verheugd, zo verblijd was hij ermee, zijn handen dropen van liefde, zijn vingers van vloeiende liefde. Dat is ook vers 13 in dat hoofdstuk. Hoofdstuk 5 vers 13. Dan zie je niet, in vers 5 wordt in feite dat de bruidegom de bruid beschrijft. Maar andersom, in vers 13 beschrijft de bruid de bruidegom. En wat zegt ze daarvan, van de bruidegom? Zijn wangen zijn als balsembedden. Perken van kruiden, zijn lippen zijn leliën, druipend van vloeiende meren. Ja, dan heb je die vloeiende meren. Een beschrijving van de bruidegom. Je ziet, het is van de een naar de andere, van de ander naar de een is het liefde. En als u bij mij thuis komt en ik ben met geest, dan lezen we elkaar, lezen dit soort stukjes natuurlijk voor. En dan gaat de liefde over en weer. Kunnen ze zich voorstellen? Doen we niet hoor, maar stel dat hè. Zo moet je het hier maar zien, hè? Tussen een bruid en een bruidegom. Hè? Een heerlijke liefde. Maar we moeten niet vergeten, ondanks dat dus meren een uitdrukking is van liefde en liefde uitbeeld, dat kan je hier heel duidelijk zien, is meren in de Bijbel ook verbonden met de dood. Met de dood. En dat zie je bijvoorbeeld terug in Johannes 19. Ga maar eens naar Johannes 19. Daar vind je de begrafenis van de Heer Jezus. En dan lees ik Johannes 19 vers 38. Dan is 19 vers 38. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal des nachts tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel mede van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnenwinsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk was, is te begraven. Een mengsel van 100 pond van mirre en aloë, die specerijen. En ze wikkelden hem dus in doeken en met die specerijen, die 100 pond specerijen. Hier zie je ook weer, het is wel de dood en mirre zit vast aan lijden, zit vast aan sterven, aan tranen. En Christus heeft geleden en ze hebben het ook als het ware aanschouwd. Maar het is ook van een Jozef van Arimathea en ook een Nicodemus dat ze de Heer Jezus Christus lief hebben. En de liefde dringt hun en ook een Nicodemus om dit toch te doen. De liefde van zijn discipelen komt eigenlijk tot uiting. Ja, mirre is wel bitter. Het is wel verbonden met de dood. Het is wel verbonden met lijden. Bijzonder is dat de eerste keer dat mirre in de Bijbel voorkomt, weet u waar dat is? Dat is als Jozef, u kent hem wel. Jacob had 12 zonen, een daarvan was Jozef en Jozef die droomde. En die Jozef die droomde dat hij een schoof was. Hè, en dat alle schoven, dat waren dan zijn broers, hè, die bogen allemaal voor hem. En hij had meer van die dromen. En ze vonden hem Jozef de dromer. En ze ergerden zich zo aan die Jozef, die broers, dat ze Jozef niet wilden erkennen in die rol. Terwijl hij later toch de onderkoning van Egypte was. Maar wat deden ze met hem? Ja, toen hij hen kwam opzoeken, toen wierpen zij hem in een kuil. En toen er een karavaan voorbij kwam op reis naar Egypte, dan verkopen ze hun broer aan die karavaan. En wat vervoert die karavaan naar Egypte? Mirre. Mirre, dat is de eerste keer dat mirre voorkomt. Die karavaan die vervoert mirre naar Egypte. En eigenlijk is dat een beeld ervan, zoals Israël, de Heer Jezus Christus, verworpen heeft. Zij als het ware niet wilden dat hij die schoof was waar zij allemaal voor neerknielden. Ja, later moesten al die broers nog voor hem neerknielen. Toen we bij Genesis stilgestaan hebben, wel die verhalen. Hebben we dat uitgebreid gezien, dat het spreekt van Israël in de toekomst. Dat zij wel degelijk voor de Heer Jezus zullen knielen. Zoals ze voor de onderkoning in de toekomst zullen knielen. Maar ze verwierpen hem. En voor Christus was dat, net als voor Jozef, het gaan, het verworpen worden door Israël, het gaan in deze wereld, het gaan naar Egypte, dat bittere lijden, wat die karavaan in feite vervoerde, typologisch. Nou, ook voor ons, dat moeten we realiseren, ook voor ons is ons gaan door deze wereld heen vaak bitter. Dat is onontkoombaar. Waarom? Omdat niet alleen eigenlijk die zalfolie, waarmee in feite Christus is gezalfd, want wie is de gezalfde in de Bijbel? Ja, dat is Christus, hij is de Messias. En wat is letterlijk de vertaling van het woord Messias? Dat is de gezalfde. Wij noemen hem Christus, maar wat is de letterlijke vertaling in het Grieks van het woord Christos? Ja, dat is de gezalfde. Hij is de gezalfde des Heren. Hij is degene die in feite als de grote hoge priester is gezalfd. Als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wij in feite die tot hem behoren zijn ook met de Heilige Geest en door de Heilige Geest gezalfd. Net zoals Aaron en ook de priesters gezalfd werden hier, werden mede gezalfd met die heilige zalfolie. En alles druipt van de olie, van die zalfolie. We zijn er helemaal mee gezalfd. En wij verspreiden een heerlijke geur. Ja, wij verspreiden een heerlijke geur. Wij dragen de geur van Christus. We zijn ermee gezalfd. En we verspreiden in onze omgeving de geur van Christus. Maar velen in onze omgeving, ja, die staan die geur niet aan. Die ergeren zich aan die geur. Die storen zich aan die geur van Christus, die je automatisch verspreidt, want dat is onontkoombaar. En ook al hou je nog zo je mond, en ook al hou je helemaal afzijdig, en ook ga je helemaal geen discussie aan, ze weten wie je bent, en ze storen zich eraan. En ze blijven komen. Ze blijven op je werk komen, ze blijven in je familie komen, in je kennissenkring komen. Want ja, voor de een is het een geur des doods, en voor de ander is het een geur des levens, maar vaak voor heel velen is het een doodsgeur. Omdat ze zeggen, die Jezus Christus, ja, die is helemaal niet verrezen in het leven. Die is helemaal niet opgestaan. Die is hartstikke dood. Ze erkennen niet dat hij de Zoon van God is. Ze kennen niet dat hij de gezalfde is. En wat was in Christus leven nou zo moeilijk? Nou, dat lees je in Hebreeën 12. Wat was nou zo moeilijk? En wat is in ons leven daarom net zo goed moeilijk? Hebreeën 12, daar zegt de wijst Paulus ons erop dat wij met volharding de wedloop moeten lopen die voor ons ligt. En dat is al moeilijk genoeg om die geestelijke wedloop, die geestelijke loopbaan te lopen met volharding. Dat je volhoudt en dat je je oog daarbij alleen gericht houdt op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs. Maar dan staat er in vers 3 van Hebreeën 12... Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Nou, je kan er moe van worden. Waar kan je moe van worden? Nou, van al die tegenspraak. Dat je altijd maar moet, lijkt het wel, moet opboksen tegen. Het is vaak dat je eigenlijk op dat geloofsterrein, dat je daar aangevallen wordt. En altijd is daar weer die attack. En daar kan je moe van worden. Maar als we dan op onszelf gaan zien en in eigen kracht ons proberen te verweren, ja, dan houden we het niet vol. Dan gaan we de moed opgeven. En het is al zo moeilijk die geloofsweg te gaan. Paulus zegt, nee, vestig uw aandacht dan op hem. Hij heeft hetzelfde meegemaakt. Hij weet wat het is. Hij heeft die tegenspraak van de zondaren tegen zich verdragen. En in Christus kracht kunnen we het verdragen. Gij hebt nog niet ten bloede toeweerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En gij hebt de vermaning vergeten die tot u als zonen spreekt. Moet die niet verslappen. Door matheid van ziel. Nee, we moeten in het geloof echt gaan staan en de wedloop lopen. En volharden. Doorgaan. Natuurlijk, aan de ene kant is dat, als we ons in de wereld begeven en we worden dan op dat geloofsterrein, omdat we van Christus zijn en de geur van Christus verspreiden, worden we aangevallen. Dan heb je aan de ene kant wel strijd en is daar sprake van geestelijke strijd. Maar de keerzijde dus van de mirre is niet alleen dat lijden, niet alleen dat er tranen zijn en dat het moeilijk is in het voorwaarts gaan op de loopbaan. Maar aan de andere kant is de keerzijde van de mirre, daar is ook dat de mirre spreekt van de liefde. Zoals een hooglied. En dat is een wonderbaarlijke liefde. Daar kan eigenlijk de liefde van Christus, de liefde van God. Ja, daar kan eigenlijk de menselijke liefde, wat daar maar een heel klein afschijnsel van is, tussen man en vrouw, tussen bruid en bruidegom. Hè, dat is maar een heel kleine weerspiegeling eigenlijk van Gods liefde en van Christus liefde. En als je naar de andere keerzijde kijkt, niet naar de mens en naar de wereld, maar je richt je op Christus en op de Heer, je vestigt je aandacht op hem, dan zie je zo'n liefde geopenbaard, dat je daar door gegrepen bent, om daarmee bezig te zijn, om je daarop te richten. En dat is zo heerlijk, dat is zo groot, dat is zo breed, zo wijd, zo groot, zoals Paulus zegt hè, in Efeze 3, vers begin maar in vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, daar heb je die liefde, daar ga je in gronden, daar ga je in wortelen, omdat Christus door het geloof in je hart woning maakt, steeds meer en meer, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Wat zijn we dan in staat met elkaar te vatten? Hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, omdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. En wat is nou steeds waarom wij samenkomen? Waarom komen wij nou eigenlijk samen in samenkomsten? Waarom doen we met elkaar Bijbelstudie? Wat trekt ons dan? Dat is de liefde van Christus. Dat we willen leren kennen hoe groot die liefde is. De breedte ervan, de lengte ervan, de hoogte ervan, de diepte ervan. Het zijn als het ware vierkanten van die liefde van Christus. En het is onmetelijk groot. En je verbaast je erover. En je kan er naar blijven kijken. Want die liefde gaat eigenlijk de kennis te boven. Je kan het als het ware, die liefde, niet helemaal goed met menselijke woorden onder woorden brengen. Het gaat als het ware bovenuit. En je hebt elkaar ook nodig om van die liefde iets te begrijpen. Om samen die proberen te vatten. En dat is wat je in samenkomsten doet. Dat je als het ware probeert niet alleen naar die wereld te kijken, maar als je uit die wereld even daar weg bent, met elkaar je te verblijden en je te verbazen over hoe groot Christus liefde is. En als je dan zo samen bent geweest, dan gaat eigenlijk in werking wat Paulus zo mooi zegt in Galaten 2 vers 20. Staat er vlak voor, laten we maar lezen. Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd, maar toch leef ik, dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die, en dan komt het, wat mij opviel, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. En dan ga je in een samenkomst, als je zo bezig bent geweest met Christus, en de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, en je gaat dan huiswaarts, vervuld van zijn liefde, dat hij als het ware je nabij is, dat hij je niet verlaat, je niet begeeft, dat je als het ware door zijn genadehand, zijn liefdehand, je als het ware voort wordt geleid. Ja, dan kan je op die loopbaan weer voort. Dan ben je weer helemaal verkwikt. Dan ben je weer helemaal opgekikkerd. Dan heb je weer als het ware geestelijke levenskracht gekregen. Doordat zijn liefde als het ware brandend in je wordt. Net de emmersgangers. Die merken dat gewoon op. Dat er iets in hun hart gebeurde. En dat is als een samenkomst, als je je ervoor openstelt. En je gaat ook binnen naar een samenkomst toe. Om niet alleen elkaar te ontmoeten, maar ook Christus te ontmoeten. Dan vult hij je hart tot alle volheid Gods. Word je vervuld. En zo ga je vervuld huiswaarts. Vervuld van hem. Vervuld van zijn liefde. En daar gaat het om. En het is wel mij, hè. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Dat moet je zelf doen, dan moet je zelf je hand opleggen. Galaten 2 vers 20 kan je nooit gaan beleven als je niet een keer zegt dat je voor die woordjes mij echt jezelf invult. En dat je de Heere ervoor dankt dat hij je zo heeft lief gehad. Dat hij zich voor jou heeft overgegeven. Alleen voor jou. Zo lief heeft hij zich gehad. Dat hij zich overgaf aan het kruis om gekruisigd te worden, om je zonde te dragen, om je het leven te schenken door zijn opstanding, om je te brengen in de heerlijkheid. En hij omgeeft je nog van voren en van achter, hij coacht je de hele weg, hij is tot het einde des geloofs, totdat we strijdend en ook in zijn kracht, als het ware door de hemelpoort naar binnen gaan. Dat is meer, Gods liefde. Maar aan de andere kant, het kruis in het leven dragen. de kroon en het kruis, de liefde van Christus. En het bittere lijden wat hij meemaakte. Het andere ingrediënt, het tweede, is niet alleen vanzelf. Die zalfolie moest alleen niet gemaakt worden van zelfgevloeide meren. Maar er staat achter in vers 22. En half zoveel, 250 sikkels, welriekende kaneel. Kaneel. Het is ook bijzonder als je weer de concordantie pakt en je kijkt naar het woord kaneel. Dat komt maar 4 keer in de Bijbel voor. De eerste keer komt het voor hier in Exodus 30 en spreekt het ons van Christus. In Hooglied 4 vers 14, we gaan het niet opzoeken vanwege de tijd, is het een beschrijving van de bruid. Dus aan de ene kant is het van Christus de eerste keer. De tweede keer in Hooglied is het een beschrijving van de bruid. En de derde en de vierde keer dat het voorkomt in de Bijbel, is het verbonden met de hoer. Is verbonden met de stad Babylon. De moeder der hoererijen, de hoer, die dan in Openbaringen 17 en 18 ons ten tonele wordt gevoerd. De hoer, Babylon, eigenlijk de imitatiebruid van Christus. Babylon zal in de toekomst worden voorgesteld als de bruid des lams. Die huwt in feite met het beest. Maar het is een imitatie, een namaakbruid. Het is niet de ware bruid van Christus. Het hemelse Jeruzalem, wat een hoofdstuk later vanuit de hemel op aarde daalt. Als een bruid getooid voor Christus. 4 keer dus in de Bijbel. 1 keer Christus, andere keer de ware bruid. En daarna 2 keer voor de imitatiebruid, de namaakbruid, de hoer, Babylon. Ook kaneel is een zoete spijs. Een zoete specerij moet ik eigenlijk zeggen, een zoete specerij. Je kan het ook eten, net als meer. Meer is bitter. Maar dit is een zoete specerij. Kaneel, misschien weet u dat. Kaneel is eigenlijk verslavend. Heel verslavend. Het heeft een verslavende werking. Een soort, net als drugs, het heeft een verslavende werking. Het Hebreeuwse woord, waar het afkomstig van is, betekent eigenlijk gedrevenheid. Betekent een ijver hebben. Een ijver hebben om te dienen. Een ijver hebben, als het ware een goddelijke ijver hebben, die als het ware voort zweept als het ware. Met een niet te weg te ebben ijver. Die ijver des Heren, die drijf je. Dat is wat in het woord, grondwoord van kaneel, waar kaneel afkomstig van is in het Hebreeuws, daaraan verbonden is. Die ijver, die vind je bijvoorbeeld in Johannes, bij de Heer Jezus. De ijver. Johannes 2. Johannes hoofdstuk 2. Vers 13. Johannes 2 vers 13. Dat is dan na de bruiloft te Kana. En wat krijg je dan in vers 13? En het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel. De schapen en de runderen en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en een tafel keerde hij om. En tot de duivenverkopers zeide hij, neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns vaders niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, en dan krijg je het, de ijver voor uw huis zal mij verteren. Daar heb je het. En dat is kaneel. De ijver des Heren. En die ijver die hij had voor het huis des vaders, dat verteerde hem als het ware. Dat dreef hem voor. En toen de discipelen hem zo bezig zagen dat hij die tempel reinigde, hij met een zweep ze er gewoon uitsloeg. Toen herinnerden zij zich wat in het Oude Testament staat. De ijver voor uw huis zal mij verteren. En dat is wat kaneel eigenlijk uitdrukt. Kaneel is verslavend. Maak je tot een slaaf. Maak je tot een dienstknecht. En kaneel, en ook hier Johannes 2, die ijver, die duidt op het dienstbaar zijn. Zoals in Hebreeën, de Heer Jezus zegt, voordat hij vlees werd, hier ben ik, Heere, om uw wil te doen, o God, in de boekrol is van mij geschreven. Dat zei hij bij zijn komst in deze wereld. Hij was ijverig. En ook die ijver des Heeren, dat is een kenmerk van de Heer Jezus zelf. Daarin wordt hij als het ware voortgedreven. En niets kan hem als het ware weerhouden. Op onze beurt dienen wij ook ijverig te zijn. Maar niet zoals Paulus zegt over de Joden, dat zij een ijver hebben des Heeren, maar zonder verstand. Je kan ook verstandeloos een ijver hebben en dingen doen die eigenlijk absoluut verkeerd zijn. Bijvoorbeeld Paulus, toen hij nog Saulus van Tarsus was, had hij ook zo'n ijver voor de Heeren. Maar dat liep helemaal verkeerd uit. Want wat gebeurde met hem? Ja, zonder dat hij het zelf wist, werd hij een vervolger van de gemeente. En later zegt hij dat ook nog in Filippenzen 3. Dat hij met een ijver, als fariseer, een ijver wel had, maar dat hij daardoor een vervolger werd van de gemeente. Filippenzen 3 vers 6, we gaan het allemaal niet opzoeken, dat is veel te veel. Maar je mag een ijver hebben. Een ijver hebben zoals bijvoorbeeld Paulus had in 2 Korinthe hoofdstuk 11. 2 Korinthe hoofdstuk 11, vers 2, waar hij zegt tegen de Korintiërs, want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. En in al die gemeenten waar die kwam, niet alleen de Korintiërs, in die handelingentijd, al die gemeenten die hij bezocht, daar was hij als het ware vervuld met een ijver Gods om over ze te waken. Dat ze deel zouden krijgen aan die bruid die zij met elkaar vormden. Die reine maagd die zij vormden van Christus. Ook later zie je die ijver bijvoorbeeld terug. Er wordt ervan gesproken bij Epaphras in Colossense hoofdstuk 4. Daar staat in vers 13. Want ik kan van hem getuigen, van die Epaphras, dat hij zich veel moeite heeft gegeven voor u en voor hen die te Laodicea en te Hierapolis zijn. In de grondtekst wordt hier zich veel moeite gegeven, wordt hier gezegd dat hij dat die Epaphras een geweldige ijver had. En dat hij ijverig was. En dat hij continu met die Colossenzen bezig was. Ook voor hen die te Laodicea zijn en die Hierapolis zijn. Daar bad hij voor. Daar streed hij voor. Een ijver Gods als het ware. Waakte hij in de gebeden over deze gemeente, was hij ermee verbonden. Ijver wil zeggen dat je bewogen bent. Christus was altijd bewogen als hij de scharen zag. Dan werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Ik kan je voorstellen dat er gelovigen zijn die nooit bewogen raken. Als Christus in je woont, raak je bewogen. Het is niet alleen de liefde die je drinkt, krijg je niet alleen te maken met meren en het lijden wat aan de openbaring van de liefde Gods in je leven zit ten aanzien van de wereld. Maar aan de andere kant is het ook kaneel, het is ook bewogen worden. Dat die liefde als het ware je zet tot en dat je betrokken bent in het werk des Heeren en dat je wilt dienen. En dat is wat het kaneel is. Dienen als een slaaf, als een doulos, als een dienstknecht. En bewogen zijn. Ook handelen. Werken. Dienen. Je schouders eronder zetten. Dat is waar kaneel naar wijst. Ik zou zeggen, kaneel is wat je vroeger op school kreeg ik een... Ik weet niet of dat nog zo is, denk het niet hoor. Het is heel ouderwets hoor, wat ik nou zeg. Maar vroeger had ik een rapport op school. En dan had ik twee belangrijke vakken. Dat was ijver en vlijt. En ik kreeg twee cijfers voor. Maar heel belangrijk op je. Rekenen, taal en weet ik het allemaal wat erop stond. Maar daar stond ook op ijver en vlijt. Ik weet niet of het nog op staat. Weet ik niet. Denk het niet. Maar dat is zo ouderwets als de weg van Kralingen, denk ik. Dat doen ze niet meer. Maar ijver en vlijt was heel belangrijk. En in het geloofsleven is ijver en vlijt heel belangrijk. En het is een eigenschap van Christus. De ijver des Heeren. Het derde wat je tegenkomt als specerij is dan 250 sikkelen welriekende kalmoes. Welriekende kalmoes. Kalmoes, wat was dat nou eigenlijk? Ja, kalmoes was eigenlijk een riet. Was eigenlijk een rietstengel. Een beetje een bijzondere rietstengel, want daar groeide hij, die groeide in de modder. Kalmoes groeide op in de modder. Het was eigenlijk een scheut. Een scheut van, zoals wij dat wel kennen in het riet. En het riet is ook altijd aan de kant. Ons riet staat eigenlijk ook altijd in de modder en schiet op in de modder. En rietstengels hebben nou eenmaal de eigenschap. En vooral die jonge scheuten, die schieten recht omhoog. Die staan ook hartstikke recht. Ook al gaat die wind nog zo en die storm over hen heen. Ze buigen wel mee, maar ze blijven recht op staan. Dat is wat kalmoes is, een riet. Dat doet ons denken aan Christus die te midden van de wereld omhoog schoot. Als een stengel, als een rietstengel. En die midden stond in de modder. En de wereld wordt in de Bijbel vaak vergeleken met een modder en met een modderpoel. En dat wij als gelovigen vroeger in de zonde leefden, als ware in dat modderige slijk, in een modderige kuil, in een modder stonden. Maar dat Christus als ware ons, als ware uit die modderige kuil, uit dat modderige slijk heeft verlost. En ons als ware op de kant heeft gezet. En onze voeten vast heeft gemaakt. En onze schreden richting heeft gegeven. Maar de wereld is in de Bijbel altijd, dat kan je bijvoorbeeld lezen in Psalm 40, vers 2 en 3. Hè, die wereld is in feite een modderpoel. En midden in deze wereld, midden in deze modderpoel, met allerlei zonde en ellende, daar stond één en die stond kaarsrecht. Jezus Christus. En hoe hij ook bewogen werd, en hoe hij ook verzocht werd, en hoe de wind ook waaide, en ik zou wel zeggen hoe alle demonen van de hel als ware op hem losbarsten, Christus bleef recht op staan, ook in die verzoeking in de woestijn. En ze moesten aan het eind van zijn leven, zijn aardse leven ook bekennen, toen hij daar voor Annas en Caiaphas stond en voor heel Sanhedrin erin, toen moest heel veel Sanhedrin erin, hoe ze ook probeerden om het ergens zeggen, nee, je bent ergens geknakt, bleek dat hij nergens geknakt was. Ze probeerden allerlei beschuldigingen tegen hem in te brengen, maar geen enkele beschuldiging die bleef recht overeind, want de een die sprak de ander weer tegen. Ze konden geen beschuldiging tegen hem inbrengen. Zelfs Pilatus zei, ik vind geen schuld in hem. En of hij nou naar Herodes ging, of hij nou naar Pilatus ging, of hij nou voor het Sanhedrin stond, ze konden eigenlijk geen zonde in zijn leven vinden. Hij is ons in alles gelijk geworden, Hebreeën. Uitgenomen de zonde. Hij stond kaarsrecht. En ondanks dat hij kaarsrecht was, een kaarsrecht mens was, gerechtigheid voortbracht, dat in hem geen zonde gevonden werd, werd hij toch voor ons verbrijzeld. Werd hij toch geknakt. En wanneer krijg je pas kalmoes? Als je die stengel neemt en je verbrijzelt hem. Je plet hem. Je maakt hem stuk. He? Dan pas krijg je die geur ook die zich verspreidt. Die kalmoesgeur. Ook weer een welriekende, zoete geur. He? Als je hem uitperst. Als je zo'n stengel gaat uitpersen, gaat uitknijpen, dan komt daar die kalmoes uit die stengel voort. En daar spreekt hier dus die kalmoes van. Het vierde wat hier voorbij komt, de vierde specerij, er staat en 500 sikkels cassie. Ja, was dat nou weer? Cassie, was van gehoord? Als je naar de groenteboer gaat en zegt, geef mij 500 sikkelen cassie. Ik denk dat hij hier heel raar staat aan te kijken. Hè? Cassie, hij zegt, wat zou dat zijn? Wat zou dat zijn? Ja, cassie. Cassie, dat woord, dat is afgeleid. Dat is ook een specerij in de oudheid. Maar cassie is afgeleid van het Hebreeuwse woord, maar betekent neerbuigen. Neerbuigen, zoals je neerbuigt om te aanbidden. Om God te aanbidden. En dat woord cassie verafschaduwt eigenlijk de aanbidding van God. zoals Christus als ware de Vader aanbad en God de Vader erkende. In die verzoeking in de woestijn, toen hij rechtop bleef staan, ondanks dat Satan hem tot 4 keer toe verzocht, toen zei bij de laatste verzoeking Christus tegen hem, toen eigenlijk Satan vroeg of Christus hem wilde aanbidden en hem de eer, de goddelijke eer wilde geven, toen wat zei Christus toen als antwoord, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Bijzonder is dat Cassie maar 2 keer in de Bijbel voorkomt. 1 keer is hier en de andere keer is in Ezechiël 27. En dat is wel een beetje bijzonder, want we gaan het hele gedeelte niet lezen. Ik heb over Ezechiël 27 namelijk een brochure geschreven, dus dat kunt u allemaal thuis eens rustig lezen. Maar in Ezechiël 27, daar is sprake van die koning van Tyrus. Die koning van Tyrus. En die koning van Tyrus is eigenlijk een type van Satan. Die net als die koning daar, en later gaat het in het verhaal, gaat die beelden door elkaar lopen, want dan wordt het opeens een overdekkende cherub, is het geen mens meer, die eigenlijk ook goddelijke eer wil. Hè? Maar die koning van Tyrus, eigenlijk een type van Satan, en later zie je ook dat het een cherub is, die wil eigenlijk aangebeden worden. Dat men voor hem neer zal buigen. Die vindt zichzelf zo belangrijk, dat hij eigenlijk zoals later in Jesaja staat, dat hij dat hij een greep wil doen naar Gods troon. Dat hij zich wil verheffen boven God en zijn troon. Christus had in zijn leven de gewoonte om zich eigenlijk steeds af te zonderen in zijn leven. En afgezonderd alleen tot de Vader te gaan. En de Heere te aanbidden en van hem zijn leiding in zijn leven te vragen. Vanuit zichzelf zegt hij, kan ik niks doen. Of de Vader moet het me zeggen. De Vader moet het me duidelijk maken. Mij wijzen. En in feite spreekt Cassie, spreekt ervan dat de Heer Jezus Christus God de eer gaf. En dat hij nederboog voor de Vader. En dat de Vader die heeft zulke aanbidders lief, die hem aanbidden in geest en in waarheid. En dat is Christus. Christus aanbad hem in geest en in waarheid. En Cassie spreekt van die wonderbaarlijke relatie eigenlijk tussen Vader en Zoon. Dat aan de ene kant de Zoon zich totaal onderwierp aan de Vader. En ondanks dat is Vader en Zoon zijn één. Dat is een wonderlijk mysterie. Dat is Cassie. Dus we hebben 4 ingrediënten. In de eerste plaats Mere. Mere spreekt van liefde. Maar waar ook tranen bij komt kijken. Ook lijden bij komt kijken. Vanwege dat Christus verworpen werd. En als wij van de liefde van Christus spreken in deze wereld, worden wij ook verworpen. Kaneel spreekt van de ijver. De ijver des Heren. Van het dienstbaar willen zijn. Kalmoes. Kalmoes spreekt rechtop staan. Zonder te zondigen. En toch, ondanks dat hij zonder zonde was, werd hij geknakt. En bracht dus kalmoes voort, die zoeken wel riekende reuk aangenaam in de neusgaten van de Heere God. Cassie, de 4e, betekent neerbuigen, God aanbidden, de Vader aanbidden, in geest en in waarheid, de Zoon. Alle 4, Mere, kaneel, kalmoes, cassie, alle 4 zijn eigenlijk 4 planten. 4 specerijen, 4 planten afkomstig van deze aarde. En spreekt eigenlijk, is een beeld eigenlijk van het leven, het aardse leven van de Heer Jezus, die geleid werd door een hinolie, die geleid werd door de Heilige Geest, die voortgeleid ook werd in door de Heilige Geest, komt er nu. En in feite krijg je in de Bijbel een 4-voudig beeld van wie Christus was in zijn aardse leven, geschilderd in Gods woord, zoals hij geleid werd en gezien werd door de Heilige Geest, de olie. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Het aardse leven, 4 portretten van de Heer Jezus, is een aardse omstandigheid. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Christus werd steeds geleid door de Heilige Geest. Hè? Bijvoorbeeld Lucas 4 vers 1. Jezus nu vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Vol van de Heilige Geest. En hij werd geleid door de Geest, de woestijn in. Continu kan je dit lezen. De Heilige Geest was de zender van Christus. Later is het omgekeerd. En is Christus de zender van de Heilige Geest. Ja, als je daarnaar kijkt naar die vier ingrediënten, die vier specerijen, dan moet je ook eens letten op de maten. De maten die erbij staan van deze specerijen, want het zijn 500 sikkels van zelfgevloeide mirre, 250 sikkels welriekend kaneel, 250 sikkels welriekende kalmoes en 500 sikkels cassie. Bijzonder is dat de eerste en de laatste, de mirre en de cassie, dat die allebei 500 sikkels zijn. En dat kaneel, de tweede en de derde, kaneel en kalmoes, in feite blijkbaar ook bij elkaar horen, want die zijn allebei 250 sikkels. Dus de eerste en de vierde die horen bij elkaar, allebei 500. En de tweede en de derde horen bij elkaar, allebei 250. Dus in feite het eerste evangelie en het laatste evangelie, die zijn met elkaar verbonden. Matthäus en Johannes. Die krijgen ook in de Bijbel, als je naar de Bijbel kijkt, en ook in het lezen van de Bijbel, geven wij aan Matthäus en aan Johannes, aan die twee evangelie, ook de meeste aandacht. Die zijn ook in de Bijbel van het meeste gewicht. Waarom? Omdat in die twee evangelieën niet alleen voor onderop naar Christus gekeken wordt, wat hij in zijn leven allemaal sprak en deed op aarde, maar wordt ook gekeken van bovenaf van wie hij was. Het is eigenlijk een dubbele maat in Matthäus. In Matthäus wordt hij wel gezien aan de ene kant als de koning der Joden, maar van bovenaf wordt hij gezien als de Messias, de gezalfde. De gezalfde des Heren. Aan de ene kant wordt hij in Johannes wel gezien, ook een dubbele maat, van wie hij was en wat hij allemaal sprak en prachtige dingen zei, ik ben, ik ben, ik ben. Maar uiteindelijk wordt hij gezien zoals hij van bovenaf was, de Zoon van God. Een dubbele maat. En dat is belangrijk. Daarnaast die andere twee evangeliën waar kaneel en kalmoes van spreken, het tweede en het derde evangelie, zijn ook verbonden met Christus. En laten Christus als het ware zien van zijn menselijke kant alleen. Marcus laat hem zien als de dienstknecht. En Lucas laat hem zien als de zoon des mensen. Dus je hebt aan de ene kant Matthäus en Johannes, 500 sikkels. Twee keer zoveel als de kaneel en de kalmoes, want dat is beide maar 250. Maar mirre en cassie zijn beide 500 sikkels. Dus Matthäus en Johannes zien Christus van beneden en van bovenaf. Terwijl Marcus en Lucas zien Christus alleen maar van beneden af. Dus ziet in Matthäus en Johannes ook Gods kant. Terwijl je in Marcus en Lucas alleen het ziet vanuit de kant van de mens. Mirre, dat is Matthäus. Het paaslam in Exodus 12. Hè? Weten we wel, bij de uittocht, dat moesten ze eten. En wat moesten ze daarbij eten bij de uittocht? Bittere kruiden. Mirre. Hij is de koning. Hij is de Messias. Zo wordt hij ons geschilderd in het Matthäus-evangelie. Hij is het lijden aan de ene kant van Christus. Dit is Jozef. Dat hij in feite niet erkend werd wie hij was. Niet als Messias erkend werd, maar verworpen werd door zijn broers. Zoals Christus ook door zijn broeders verworpen werd. Maar hij was wel de koning. En als hem koninklijke eer wordt gegeven bij zijn geboorte, wat brengt dan ook alweer, eens kijk in Matthäus 2, wat brengen dan ook alweer die wijzen uit dat oosten? Toch? Matthäus 2. Dat is de enige keer hoor dat dat hier dan staat. Geen enkel ander evangelie noemt het. Maar in Matthäus 2 vers 11 lezen we dan. Matthäus 2 vers 11. En ze gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria zijn moeder. En ze vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan. Wat gaven ze? Goud en wierook en mirre. Mirre. Dan heb je de mirre. Verbonden aan het evangelie van Matthäus. Aan de ene kant de liefde van God openbaar, maar het is het bittere lijden van het verworpen worden. Dan kassie. Kassie. Ook 500 sikkels. De vierde specerij, ook gelijk aan het vierde evangelie, het Johannes evangelie. Het aanbidden van de Zoon tot de Vader in geest en in waarheid. Dat hij nederboog voor hem. Kassie eigenlijk introduceert het goddelijk element. En Johannes laat Christus zien als de Zoon van God. Die Christus aanbidt. Kaneel. De ijver des Heren. Christus in zijn dienstknecht gestalte. Zoals Marcus hem laat zien. Door heel zijn evangelie. Als de dienstknecht des Heren. Kaneel. En dan nog kalmoes. Het recht opstaan in de modder. Geen beschuldiging tegen hem kunnen inbrengen. Ja, dat is Lucas. Lucas schildert hem als de Zoon des mensen. Vanuit, echt vanuit de mens gezien, hoe hij mens was. En dat geen beschuldiging tegen hem kon worden ingebracht. Maar dat hij toch voor ons verbrijzeld werd. Lucas evangelie. Totaal is het eigenlijk een prachtig portret. Een volledig portret. De vier zijden, de vier portretten van Christus. Een totaalgewicht van 500 plus 250 plus 250 plus 500 is precies 1500. En ik kan goed rekenen. 1500 is 5 keer 3 maal 10 maal 10. Dat is 1500. Ik zeg nog een keer. 5 maal 3 is 15. Maal 100, oftewel 10 maal 10, is 1500. Getal 5 genade. Getal 3 geopenbaard. In een volmaakte menselijke verantwoordelijkheid. En dat is Christus. Christus in zijn aardse leven als mens neemt de verantwoordelijkheid. En hij openbaart de genade Gods. De vier geuren van Christus. En die vier geuren worden in de Bijbel, in die vier evangeliën, door de Heilige Geest verspreid. En nog verspreid naar ons toe. Het evangelie eigenlijk is een parfum. Dat kan je niet krijgen bij al die parfumeriezaken. En ik zal geen reclame maken voor de ene of voor de ander. Hè? Maar dat parfum kan je daar niet krijgen. Dat is een parfum, dat vind je alleen in de Bijbel. Eigenlijk samengesteld uit vier basisgeuren. Vier basisportretten van Christus. Matthäus, de Messias. Marcus, de dienstknecht. Lucas, de Zoon des mensen. En Johannes, de Zoon van God. Bijzonder is dat alles dus met die heilige zalfolie werd gezalfd. Al de ingrediënten, maar dus ook Aaron en ook zijn zonen. Ook wij zijn gezalfd, moeders en zusters, met deze geur. Wij dragen dit parfum, altijd. En de dames onder ons, die krijgen wel eens voor hun verjaardag of voor moederdag of wat ik weet ik waar ze het voor krijgen. Maar die krijgen wel af en toe eens een parfumetje. Hè? En dat doen ze dan op. Of je nou wil of niet. Wij dragen het parfum van Christus. Paulus die spreekt ervan tegen de Korintiërs in 2 Korinthe. In 2 Korinthe 2. Het is toch wel belangrijk om dit hierbij te lezen. 2 Korinthe 2. Vers 14. 2 Korinthe 2 vers 14. Maar God zij gedankt. Die ons ten alle tijde. In de Christus. Doet zegevieren. En de reuk van zijn kennis. Allerwegen. Door ons verspreidt. Want wij. Zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Dus wij zijn een geur. Een geur van Christus. Wij verspreiden ook de geur van zijn, de reuk van zijn kennis. Want wij hebben kennis des Heren. En als mensen met ons in contact komen, nou dan verspreiden wij die geur. Dan laten we wat van die kennis des Heren laten we vallen. Want we gaan dagelijks met hem om, we wandelen met hem. En daar verspreiden wij die. En we zijn een geur van Christus onder hen die gered worden. En we zijn een geur onder hen die verloren gaan. Dan moet je opletten wat er dan gebeurt. Vers 16. Voor deze, die verloren gaan, een doodslucht ten dode. En voor genen een levensgeur ten leven. Nou, voor de een zijn wij een doodslucht ten dode. Die walgen van die geur. Die zeggen, wat heeft die nou voor een parfum? Hij stinkt een uur in de wind. Die gaan volledig over een nek van Jezus Christus. En van de geur van Christus. En ik ken die mensen in mijn omgeving hoor. Ook al zeg ik helemaal niks. Die gaan over hun nek. Ze gaan niet van mij over mijn nek. Maar ze gaan van Christus over hun nek. Want ze geven niet die eer die wij aan Christus geven. Ze kennen hem niet. Ze verwerpen hem. En dan krijg je dat. Voor deze is een doodslucht en dode. Voor genen een levensgeur ten leven. Het zijn ook andere mensen. Als ze met je in contact treden. En ze praten met je en we hebben het dan over het geloof en over Gods woord enzovoort. Nou, dan flurren ze helemaal op, joh. Er zijn mensen en die willen helemaal opgekikkerd worden. Waarom? Omdat als ze met je praten, dan als ware, dan ontmoeten ze, niet door omdat hij zo bijzonder zijn, maar dan ontmoeten ze die geur van Christus. En dat kikkert zo op. Net een beetje vlugzout, hè, wat je gebruikt voor iemand die een beetje onwel is. Die zich niet helemaal goed voelt. Die fleuren dan helemaal op. Die kikkeren helemaal op. Dat is een levensgeur ten leven. Nou, dan krijg je de vraag. En wie is tot zulk een taak bekwaam? Ja, om die geur te verspreiden. Vers 17. Want wij zijn niet zoals zoveel die winst maken uit het woord van God. Maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen. Ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht. Ja. En dat mag je zo doen. Uit vrije genade, in Gods opdracht, op zijn gezag, mag je hem in zuivere bedoelingen die geur van Christus verspreiden en zijn evangelie bekendmaken. Dat is de geur. Als we hier naar huis gaan, hebben we die geur op. Altijd die geur op. En dat is een heerlijke geur. Die moet je opdoen. Ik ben heel blij in Exodus 30 dat er eerst staat het wasvat. Dat gaat dan vooraf, hè, in die verse. Eerst krijg je de behandeling van het wasvat en dan krijg je de behandeling van de zalfolie. Gelukkig maar. Dat is ook de goede volgorde. Eerst moet je je wassen, eerst moet je reinigen en dat is een beetje negatief. Want dan moet je reinigen van de bezoedelingen van deze wereld. En dat doe je ook met het woord van God. Dat reinig je ook. En als je gereinigd bent en helemaal schoon bent, wat moet je dan doen? Dan ben je niet klaar. Nee, dan moet je je parfum opdoen. Dat doen de dames ook 's morgens. Dan gaan ze eerst wassen en douchen en weet ik het allemaal. En als dat allemaal is gebeurd, dan gaan ze de parfum opdoen. Om lekker te ruiken de hele dag. Nou, dat moet je doen, elke morgen. Niet alleen je reinigen met het badwater van het woord, wat het wasvat is. Maar daarna moet je ook je parfum opdoen. Weten wie je bent. En rechtop gaan staan, zoals Christus rechtop stond. En weten dat je in feite een koningskind bent. Dat je door de Heere geroepen bent. En dat je er bent om te dienen. Net zoals hij diende. In zijn dienstnechtgestalte. En al die geuren die heb je bij je. En zo ga je. Voorwaarts. De Heere dienende. En de Heere aanbiddende. Zoals Christus ook omging met de Vader. Mogen we ook dagelijks met de Vader spreken. En de Vader en de Zoon willen bij ons komen. In ons wonen. En met ons gemeenschap hebben. Waar die heilige zalfolie erg voor moet oppassen, dat is die verse 31 tot en met 33. En tot de Israëlieten zult gij spreken, dit is voor mij een heilige zalfolie, van geslacht tot geslacht. Op het lichaam van een mens zal zij niet uitgegoten worden. En volgens deze bereidingswijze moogt gij niet soortgelijks maken. Zij is iets heiligs, heilig zal zij u zijn. De man die iets soortgelijks zal bereiden, en iets daarvan op een onbevoegd laat komen, zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. Weet je waar je voor moet oppassen? Voor imitatie. Daar heeft de Heer een gruwelijke hekel aan. De Heer heeft een gruwelijke hekel aan imiteren. Ken u dat soort christenen? Die dragen niet het parfum van Christus, maar die dragen een soortgelijk parfum. Zelf bereid. En dan krijg je van die big smile christenen. Zo van, hallo, hi, ik heb het goed hoor. Ja hoor, fantastisch hoor. Maar het is helemaal niet zo fantastisch. Het is een onechte voorstelling van een christelijk geloofsleven. En dat vind je heel veel in de christelijke evangelische wereld. Een imitatie christendom. Een imitatie nieuwe mens. Een imitatie nieuwe schepping. Die helemaal de geur van Christus niet kent. Maar een soort vleeselijke geestelijkheid voortbrengt. Een soort hoogmoedige nederigheid. Nou, daar heeft de Heer zo'n gruwelijke hekel aan. Daarom, je mag er niet na gaan zitten maken. Iets soortgelijks maken. En dat bereiden. En daarvan nemen. En dan er nog zelfs onbevoegden daarbij halen. Mensen die Christus helemaal niet kennen. En die daar ook mee inzepen. En oh, wat zijn we het zo fijn. En oh, we hebben het zo mooi. En allerlei zaken je in uiten. En wat je tegenwoordig dan wel ziet. Dan krijg je een soort religieusachtig christendom met allerlei rituelen, met opzwepende muziek en met allemaal met zielige ervaringen. Christenen vind ik tegenwoordig hele zielige mensen. Weet je waarom dat ik het zielige mensen vind? Omdat ze leven uit hun ziel, leven uit hun gevoel. Dat zijn zielige mensen. En daar heeft Christus een gruwelijke hekel aan. Want zijn imitators, die zijn hier waarachtig. De Vader heeft alleen de christen lief die hem in geest en in waarheid aanbidt. Niet in een soort imitatie-christendom. En dat imitatie-christendom, dat doet met de wereld mee. Oh, dat verspreidt een geur. Nou, dat is toch wel aangenaam, vindt de wereld. Want ja, die accepteren, dat soort christenen, accepteren ook alles. Die waar je met de wereld mee. Die gaan niet tegen de wereld in, dan nee. Het hedendaagse denken nemen ze over. En zo moet je dan ook maar denken en alles ook tolereren enzovoort. Dat is een hedendaags christendom. Maar dat is een imitatie christendom. Waar je in het laatste der dagen, waar we vanmorgen bij hebben stilgestaan, mee te maken krijgt. Daar stoort de wereld zich niet aan. Dat is niet een doodsgeur ten dode. Nee, verspreid maar is die levensgeur ten leven. Dan stoort men zich daaraan. Men stoort zich dan aan de levende Christus. En die geur moet je opdoen, s'morgens. Geen imitatiegeur. Je kan zoveel geuren krijgen. Nee, het gaat om die vier geuren. Die van Christus zijn. Christus de koning. Christus de dienstknecht. Christus de zoon van God. Christus de zoon des mensen.